Audiohuis.
Een vliegtuig van Malaysia Airlines is neergestort in Oekraïne.
189 van de 298 slachtoffers zijn Nederlanders.
Het zwartste scenario is werkelijkheid geworden.
Het vliegtuig kwam neer in een gebied waar veel wordt gevochten tussen troepen van de Oekraïnse regering en separatisten.
Did they look each other in the eyes? One final time. We will never know.
Het reddingswerk hapert en stokt. Door de burgeroorlog is het te onveilig in het rampgebied.
Het litteken zal zichtbaar en voelbaar blijven. Tot in lengte van jaren.
De ministerraad heeft vanochtend het besluit genomen om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn aandeel in het neerhalen van MH17.
MH17, de polder in Mokromafia, terroristische aanslagen, de Hells Angels. Iedereen hoort erover in de media, maar wat gebeurde er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Pros. Marcel van de Ven, oud-undercoveragent, en ik, Sean Pell, oud-forensisch regisseur. We nemen je mee in de zaken waar wij bij waren.
Elke aflevering geven je een inkijkje die de media je niet geven. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken en wat dit voor ons als mens heeft betekend.
Dit is aflevering 7, MH17.
Sean, vandaag een aflevering over een gebeurtenis waar je nauw betrokken bij bent geweest. De MH17. Hoe is dat van jou, dat we daarover gaan hebben?
Ja, gelukkig is het alweer bijna 10 jaar geleden. Anders zou ik hier echt heel veel last van hebben gehad. MH17 is voor mij het dieptepunt in mijn carrière geweest. Waarbij ook de PTSS op een gegeven moment mijn oren uitkwam. Dus ja, ik zit er nu heel goed in. Maar ik had dit 7 jaar geleden niet kunnen doen.
Nee, want?
Als ik 7 jaar terug was, dan was ik op het dieptepunt ervan. Ik heb de onderkant van het bestaan gezien. Mede door 15 onderdooien in mijn carrière. Maar nu ben ik een stuk sterker geworden. Dus. En ik vind het nu ook wel fijn om dingen te kunnen te vertellen.
Ja. Kun je mij even meenemen, of tenminste de luisteraar meenemen? MH17, wat gebeurde er? Wat is de aanleiding? En dan kom ik straks op de vraag, ja. Hoe kom jij daar terecht?
De aanleiding was dat er een toestel naar beneden is gehaald boven de Oekraïne in een oorlogsgebied waar de separatisten toen voor het vertellen hadden. Het toestel is in 3 stukken gebroken. 298 personen bij om het leven gekomen. En in een oorlogsgebied terechtgekomen. Ja, en dan worden er allerlei hulptroepen ingeschakeld.
Na de crash op 17 juli 2014 wordt er een onderzoeksteam opgezet. Het Joint Investigation Team, JIT, waar Nederland, Australië, Maleisië, Oekraïne en België onder vallen. Het JIT doet onderzoek naar de daders en verantwoordelijken. Sean wordt als forensisch regisseur ingevlogen als teamlid van het LTFO, Landelijk Team Forensische Opsporing. Bij de MH17-ramp is dit team verantwoordelijk voor het opsporen en bergen van stoffelijk overschot en bezittingen van de slachtoffers.
Ja, en dan ga je naar de Oekraïne, waarbij ik dus niet het eerste stuk naar de Oekraïne ben geweest, want ik was in vakantie in Spanje toen dit gebeurde.
Later ben jij, want je functie, dat was vanuit het LTFO, ben jij richting de Oekraïne gegaan.
Ja.
Want Nederland ging het onderzoek doen.
Ja, er was afgesproken dat Nederland zou het onderzoek gaan doen. En het onderzoek werd geknipt, hè, met een mooi woord. Dat de berging en de identificatie zou het LTFO doen. En de berging dan van de slachtoffers en van de persoonlijke eigendommen. Dat is in een missie gebeurd. Maar ik zal eerst even teruggaan. Toen, op het moment dat het gebeurde, was ik op vakantie. Zat ik in Spanje.
Mm-hmm.
Jij herkent dat ook wel. Als je deel uitmaakt van een vast team, hè, dan voel je daar enorm betrokken bij.
Je leest het op vakantie.
Dus ik ben op vakantie en dan komt dit bericht door over de radio. Voordat het bericht doorkwam, had ik al op mijn telefoon een aantal sms'jes gekregen van leden van het team en van de leiding. Van luister, dat en dat is er. En ik zei dat heel voorzichtig tegen mijn vrouw, wat er gebeurd was. Ja, en die zag al aan mij en mijn snoet natuurlijk. Oh, dat niet weer een keer, hè. Dus ik heb tegen haar gezegd van luister, ik ben van plan om de leiding te gaan bellen. En de leiding toen de tijd was René Bastiaanse. De man is overleden helaas, fantastische kerel. Het was vakantietijd. Het personeel ligt niet voor het oprapen. En de projectleiders ook niet, want er waren er maar 6 van.
Mm-hmm.
Dus mijn vrouw zei van, ja weet je, ik kan hier wel wat van vinden, maar hier legt je hart, je ziel, je zaligheid en doe ja maar wat je denkt wat nodig is. Dus ik heb René Bastiaanse gebeld. Ik zei, René, luister, ik ben op vakantie, ik zit in Spanje. Je weet, ik heb geen piket, maar weet even dat als personeel op is, ja, en je hebt me nodig, dan kom ik die kant op. Dus René zei, John, luister, zoals het er nu voor staat, kunnen we nergens naartoe. En is het allemaal een politiek gebeuren, dus maar ik hou contact met je. Wat er toen gebeurd is, is dat er heel snel allerlei materialen naar Oekraïne zijn gegaan. Wat ik dus vernomen heb uit de VKL-overleg, de vaste kernleidinggevende.
Want er was inmiddels een TGO opgestart, naar aanleiding van
2017. Een SGBO, staf grootschalig bijzonder optreden. Ja, en dit was een ramp dat had niemand ooit nog meegemaakt. Dit was echt een nationale ramp. Dit heeft zoveel leed teweeg gebracht.
Ja.
Maar het team wat vooruit ging die kant op, dat team dat mocht niet op de PD komen. Want het was te gevaarlijk.
Want het was gevaarlijk omdat daar het was oorlogsgebied.
Het was oorlogsgebied. En dat heb ik later ook wel ondervonden toen ik er één keer was. Ja, toen waren alle sporen van het oorlogsgebied waren daar duidelijk natuurlijk.
Ja.
Dus wat gebeurt er? De SES, de States Emergency Service, dat moet je zien als een soort bescherming bevolking. Er zitten heel veel mijnwerkers zaten erbij. Die hebben de slachtoffers, die dus aangetroffen werden, die hebben de slachtoffers bijeen geraapt, even oneerbiedig gezegd. Die hebben ze geborgen. Die zijn in lijkenzakken gegaan. Vanuit die lijkenzakken zijn ze met open vrachtwagentjes gebracht naar de trein. Nou, iedereen herkent de beelden of van de trein waar de slachtoffers toen in lagen. Met heel veel wagons en die waren gekoeld, werd gezegd, maar lang niet allemaal. En die trein die ging met de slachtoffers naar Kharkov. In Kharkov had je een fabriek. Moet je voorstellen, dat is een megaterrein. Een megaterrein met megaloodsen waar allemaal in de Sovjet-tijd tanks werden gebouwd. In die locatie, dus ik was er nog steeds niet, hè? Er zijn allerlei kisten naartoe gegaan. Daar werden de slachtoffers gekist. De slachtoffers werden verpakt. Omdat er afgesproken werd dat het identificatieproces in Nederland zou plaatsvinden.
Okay, maar jullie hadden dus zo'n locatie waar we het nu over hebben, die hebben jullie ingericht als een laboratorium?
Als een hele grote werkplek, die loods. Die loods die moest ook elke keer nadat je er geacteerd had, verzegeld worden. En kijk, in de Oekraïne komt alles nog een beetje uit het oude Sovjet gebeuren. Het wantrouwen is enorm groot. De loyaliteit naar de top is heel hoog. Ik zeg niks nieuws als corruptie daar al nog steeds een grote rol speelt. Dus het was ook continu een beetje laveren.
Ja.
Nou, eenmaal mijn vakantie is op een gegeven moment afgelopen. We hebben continu het overleg één keer in de week vanuit de vaste kernleidinggevende met betrekking tot dit. Want de slachtoffers waren wel allemaal teruggekomen in Nederland. Het identificatieproces in Hilversum, dat liep als een trein. Maar er werd nog geen onderzoek gedaan.
Nee.
Dan moet je je voorstellen dat het dat zo'n identificatieproces bij zo'n ramp, ja, er moet altijd één van de drie moeten zijn. Dus of er moet een compleet DNA-profiel moeten zijn, of er moet een goede gebitstatusgegevens moeten er zijn, of dactyloscopie.
Dactyloscopie is de techniek voor het zichtbaar maken van vingerafdrukken.
Op die drie wordt er geïdentificeerd.
Ja.
En dan is het niet 100%, maar 110%. Nou, dan worden daar in Hilversum worden daar ruimtes ingericht. Dat vindt volop plaats. Ja, en dan begint de periode waarin ik zelf er dan een rol in ga spelen. Omdat er op een gegeven moment aan mij gevraagd wordt van, luister, we kunnen naar de Oekraïne gaan. We kunnen gaan beginnen met het onderzoek te plaatsen. Dat doen we dan met het Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die waren betrokken.
Het onderzoek naar?
De ramp.
Ja, dus naar de oorzaak.
Zo'n toestel komt naar beneden in drie stukken. En het is wel hartstikke leuk dat het allemaal bekend was, raket. En, maar je moet het nog wel even aantonen, geloof ik.
Ja, ja.
Dus toen werd er op een gegeven moment aan mij gevraagd van, John, wil je deel uitmaken van de groep projectleiders die we naar de Oekraïne sturen? Nou was dat voor mij in mijn beginperiode van mijn PTSS. Dacht ik, ja, misschien is het wel niet handig hè, dat ik dit ga doen, hè. Maar goed, wat ik net al zei, je hebt een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel als je deel uitmaakt van een team. En al verschillende teamleden tegen mij hadden gezegd van, John, luister, als het zometeen erop aankomt en we moeten naar de Oekraïne, ja, dan ben je wel onze projectleider, hè. Dat had ik nog net even ook niet nodig, want ik zat nog te dubben, ga ik het wel of ga ik het niet doen.
Mm-hmm.
Maar ja, toen was het voor mij wel duidelijk. als ze willen en ze doen een beroep op, maar dan ga ik die kant op.
En dat was dan voor het team, maar als ik jou zo een beetje ken, is dat natuurlijk ook omdat je de waarheid wilde weten.
Exact. Bij mij staat altijd vooraan waarheidsvinding. En als je zoiets mag betekenen voor zoveel nabestaanden. Kijk, je moet een graf hebben. Je moet iets hebben om afscheid van iemand te kunnen nemen.
Ja.
Ik heb genoeg van die zaken meegemaakt waarbij het lichaam nooit naar voren is gekomen. Dus ik weet van nabij wel wat voor impact dat op nabestaanden heeft. Dus daarom knaagt het nog steeds aan mij dat er nog steeds twee personen niet geïdentificeerd zijn van die 298. En dan kun je zeggen van ja, maar 296 wel. Ja, dat snap ik wel.
Nee, ik maar snap
dat, dat, dat doet altijd nog zeer.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering van True Crime Pros. Wil jij nog meer weten over mijn tijd als forensisch regisseur? Luister dan eens naar mijn boek Sporen liegen niet via Storytel. Op Storytel vind je nog veel meer geweldige True Crime titels terug. Denk aan De Kooi van mijn co-host Marcel van de Ven en het boek Ik beloof je dat ik 100 word van Royce de Vries. Speciaal voor jou heb ik een top 10 samengesteld van luisterboeken die ik geweldig vind. Ben je nieuwsgierig naar deze top 10 en lijkt het jou leuk om deze luisterboeken te beluisteren? Ga dan naar story.tel/truecrimepros. Via deze link luister jij als luisteraar van True Crime Pros bovendien de eerste 30 dagen gratis. Veel luisterplezier.
In de periode dat ik daadwerkelijk naar de Oekraïne ging, dan praten we over drie blokken. Dan praten we over een blok van 6 tot en met 25 oktober zat ik in Kharkov en dat noemden we de waakvlam. Waarom? Op het moment dat we mochten van de separatisten het gebied in, moest alles zo wezen dat je heel snel kon schakelen. Dus het was zeg maar als het ware een slapend team.
Wat bedoel je met snel schakelen? Dat op het moment dat zij ja zeiden, moest je ook meteen kunnen gaan. Juist. Dus alles moest klaarstaan.
Juist, want wat stond er klaar? Er stonden een heleboel voertuigen klaar. Allemaal in loodsen op de luchthaven in Kharkov. Dus al het materieel, alles was er. Generatoren, noem maar op, alles wat je nodig hebt met een heel groot onderzoek. Dat stond daar allemaal al. Nou, in die periode mochten we op gezette tijden af en toe met een autootje het separatistengebied in.
Mm-hmm.
En dan mochten we beginnen met het ophalen van bagage, van kleding, van alles wat achter was gebleven.
Op de PD?
Op de PD. We zijn in de periferie van het gebied in de beginnen geweest. Dus niet direct naar de drie PD's, zo noem ik ze maar even.
Mm-hmm.
Dus en dat is dan, de toestel is in drieën gebroken en daar waar de drie stukken naar beneden zijn gekomen. De PD was ongeveer 50 vierkante kilometer. 50 vierkante kilometer. Er werd al heel snel alles geïnventariseerd wat waar zou liggen. Van tevoren hadden we al gezegd dat als burgers spullen zouden aantreffen om die dan alsjeblieft naar het gemeentehuis van het betreffende dorp te brengen. Dus dat was allemaal al een klein beetje door de lokale bevolking bij elkaar gebracht. Dan ga je die spullen ga je ophalen. En dan zijn dat spullen die ontzettend belangrijk zijn voor de nabestaanden. Persoonlijk eigendommen, hoe je het een keertje wil.
Ja.
Alles wil je terug hebben. Als je dan gaat kijken dat je er nog steeds niet bij de plaats delict kan en in de periferie bezig bent, dan ben je blij dat je alles krijgt. Alles wat je maar kan krijgen. En je kan je ook wel voorstellen dat een toestel met 298 personen daarin, dat er een aantal koffers in liggen, dat is ongekend.
Mm-hmm.
Dus de hoeveelheid, ja, die was ook gigantisch. Dat is natuurlijk ook een helve job geweest, want dat kwam allemaal binnen, maar dat zat niet meer op een koffertje met een label.
Nee.
Dat was allemaal los. Dus als jij 200 stuks kleding hebt, ja, van wie is wat nou? Dat is ook nog wel een heel ding geweest om te zorgen dat het allemaal naar de juiste nabestaanden terugging.
Zat er dan ook nog iets in wat in het onderzoek moest plaatsvinden, of dat het geplaatst moest worden in het onderzoek naar de waarheidsvinding?
Zeker, want hoe je het wint of hoe je het keert, er werd veelvuldig gesproken over een bukraket, maar daar wilde je ook de sporen van hebben, ja, natuurlijk. En net zo goed als dat je in de wand van het toestel dat had, kon je dat ook hebben op kleding. Dus die wasstraat die wij in hadden gericht in die loods, de transfer facility noemden we die. Daarin werden al die kledingstukken één voor één allemaal goed onderzocht. En die werden onderzocht op biologische sporen, radiologische sporen, nucleaire sporen en explosieven. En daarna, als dat helemaal gecheckt was, daarna werd het verpakt en werd het gereed gemaakt voor verzending naar Nederland.
Maar waren jullie dan al op de PD geweest?
Nee, Nee.
Dit was allemaal vanuit de explosie, dat alles verspreid werd over die 50 vierkante kilometer.
Ja.
Beginnen jullie eigenlijk aan de buitenkant, de buitenringen.
Ja.
En zo werkten jullie langzaam toe.
Naar binnen.
Naar binnen.
Ja. En op het moment dat ik terugging als projectleider, kwam er weer een volgende projectleider. Dus dat proces dat heeft niet alleen maar geduurd in die periode dat ik er was.
Nee.
Ook andere projectleiders en andere teamleden. Dat is een continu proces geweest. Ik denk dat het 8 maanden was op het moment van het neerhalen, de crash van het toestel. En het moment dat wij als laatste van de plaats de lik vertrokken. Nadat we zeg maar alles, en dat durf ik wel te zeggen, bijna alles hadden veiliggesteld als het gaat om de lichaamsresten die daar nog waren. Want de lichamen waren al veiliggesteld en waar het vooral om ging, is om de resten. Vanuit die waakvlam is blok 2 gekomen en dat is de fact-finding mission. Ja, en toen gingen we heel langzaam, en daar hadden we ook toestemming voor, naar de plaats delict. We hadden maar toestemming natuurlijk om met 10 mensen naar voren te gaan. Want je loopt 1 op 3 op beveiliging. Dus je hebt 30 keer beveiliging en 10 onderzoekers. Die fact-finding missie die is wel een beetje anders verlopen dan gepland. Fact-finding missie was van 20 maart tot 31 maart 2015. En toen gingen we vanuit Kharkov, het veilige Kharkov, gingen we naar Donetsk. Donetsk was al terroristengebied. Er waren de sporen al zichtbaar van de oorlog. En het aangepaste plan was om direct vanuit het fact-finding door te pakken met het finale onderzoek en dan het team te laten invliegen op 29 maart. Maar ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar wij moesten plotseling op 29 maart met spoed terug, omdat er vanuit Nederland een video was gepubliceerd waarin gevraagd werd aan de lokale bevolking en aan de Oekraïners of iemand iets kon vertellen met betrekking tot het transport van het binnenbrengen van de buk. En misschien andere dingen nog wel die men kwijt zou willen.
John verwijst hier naar een video waarin het internationale team dat strafrechtelijk onderzoek doet naar MH17... ooggetuigen oproept zich te melden als ze iets weten over de aanwezigheid en het gebruik van bukraketinstallaties in de omgeving van de rampplek in Oekraïne. De separatisten reageren woedend op de video en gaan over tot bedreigingen. Dit was voor Defensie het sein om John en zijn team te laten vertrekken.
Dat leverde voor ons een levensgevaarlijke situatie op. En
want?
Wij moesten per direct moesten we weg. Omdat er sprake was van dat er een actie zou komen vanuit separatistenkant. En wij in Donetsk zaten. Wij zaten niet in Kharkov. Dus wij zaten best wel in het linkergebied, om het zo maar te zeggen. Nu moesten we, en dat is voor mij nieuw, want ik ben niet bekend met al die werkopdrachten met Defensie. Maar we moesten altijd een rugzakje vooruit klaar bestaan bij de deur. In dat rugzakje, daar zat je medicijnen erin, daar zat je paspoort erin. Je tandenborstel, er zat nog een schoon broekje en een schoon hempie in.
Dat je heel snel naar een veilige locatie gebracht kon worden. Ja.
Dus met die rugzak vooruit. Nou ja, op een gegeven moment worden we midden in de nacht worden we gewekt. En wordt er gezegd van jongens luister, dit en dit speelt. Waarbij je natuurlijk ook, en dat was voor mij ook vreemd, dat hadden we al geoefend, dat vluchtplannetje. Want Defensie heeft overal een plan voor. Dus wij wisten al precies, je wordt gewekt, je stapt je nest uit, je pakt je koffertje. En iedereen wist naar welke auto die moest, want de auto's stonden allemaal in de garage. Auto's werden elke dag afgetankt. Ja, weet je, met Defensie samenwerken, dat meen ik echt fantastisch. Okay. Vlekkeloos.
Maar wat was de dreiging dan?
De dreiging was omdat men het niet eens was met die video om de Nederlanders, wie daar zaten, daar, ja, om die geweld aan te doen. Dus de dreiging die was wel serieus.
Om te voorkomen dat er bewijsmateriaal naar voren kwam? Of filmpjes?
Ja,
zeer
waarschijnlijk wel, ja. Okay. In die fact-finding waren we ook al een aantal keren op een PD geweest. En we moesten ook de grond in. Dus ik had vanuit die fact-finding, voor die fact-finding had ik gevraagd aan collega's van de OVV, die onderdelen veiligstelden van de vliegtuigen. Ik wil grondmonsters hebben, want ik wil weten wat voor ondergrond het is. Want dan kan ik met een safe kan ik gaan werken om kleine onderdeeltjes uit te selecteren. Nou, dat was niet mogelijk, want de grond was van een kleisoort wat in Limburg in Nederland ook voorkomt. Dus je moest daar echt wel, als je op zoek ging naar stoffelijke resten, moest je echt wel de grond in. Want wat wij niet wilden, is dat als je klaar was met je onderzoek daar, dat er nog stoffelijke resten achterbleven. Dat wilden we absoluut voorkomen.
Maar hadden jullie, toen jullie daar aan het werk waren, ook contact met burgers of met bevolking daar? Waar de oproep werd gedaan naar mensen daar in die omgeving. Hebben jullie daar contact mee gehad?
Wij hebben contact gehad toen we daar zaten. We zaten in een hotel in Donetsk. Wij mochten het hotel niet uit, strikt. Als wij vanuit Donetsk met de auto naar de plaatselijk gingen, mochten we het voertuig niet uit. In verband met mijnenvelden. In verband met bermbommen. Want ja, ik kwam in een wereld terecht. Ja, dat was mijn wereld niet, hè. Ik bedoel, ik was blauw en ik was niet groen. Dus het was een blauwe operatie met een groen hek eromheen. Want Defensie zorgde voor je veiligheid. Dus heel dat info gebeuren, dat was allemaal het gebeuren van Defensie. Hun hadden de contacten via met de lokale bevolking. Wij zaten gewoon in ons bubbeltje van het technisch onderzoek.
Dat zijn wel dagen dat je zegt, jeetje, want je moet 50 vierkante kilometer en al een stukje voor stukje de grond uitzoeken. Hoe ziet zo'n dag eruit? Wat nemen we eens mee op zo'n dag?
Zo'n dag is gevuld, kan ik je vertellen. Je staat 's ochtends om 7:30 sta je op en om 8:15 zit je in het voertuig. En dan ga je vanuit het hotel Donetsk ga je naar de PD. Die 1 uur en 3 kwartier die je onderweg bent naar de plaats dat ik, naar Krabbevo onder andere. Dan moet je door 3 roadblocks heen. De eerste roadblock, dat gaat dan nog wel. En de roadblock wil niks anders zeggen als de kolonne auto's komt aan. De betrokkenen van Defensie stapt uit. Die hebben het gesprek daar al met een soort douane, noem ik het maar eventjes aan, zeg maar. Of je er wel of niet doorheen komt. Dat gesprek vindt plaats. Dan ga je naar de volgende roadblock, krijg je hetzelfde. En dan kom je op de laatste roadblock uit. En bij die laatste roadblock zit je dus gewoon in een oorlogsgebied, hè?
Ja.
En dat is voor types als ik, een blauwe, met heel weinig bruin of groene ervaring. Dat kun je niet voorstellen. Dus er wordt ook gezegd, je zit in gepantserde voertuigen. Niemand stapt uit. Je volgt strikt alle bevelen op vanuit Defensie. Nou, allemaal prima. Maar dan ben je daar al. Dan krijg je natuurlijk ook van alles te maken. Want als op het moment dat je daar in de buurt aan het onderzoeken bent, dan komen mensen naar je toe, hoe je het weet of hoe je het keert.
Ja, dat bedoel ik, ja.
Die komen naar jou toe.
Ja.
Ik heb wel meegemaakt dat iemand naar me toe kwam. En ik had altijd een tolk bij me. Dat was wel handig, anders werd communiceren god zo mogelijk. Die tegen mij zei van, ik heb een loods. Dat was een boer. En ik heb een heleboel vliegtuigspullen. Kan ik die nu aan jullie meegeven? Moet niet gekker worden. Dus ik zeg, nou prima, we gaan kijken. We gaan met die man gaan we mee. We zitten nog in de fake finding. We zijn niet in het daadwerkelijke onderzoek. Maar dat was een soort aardappelenloods. Die lag helemaal vol met vliegtuigonderdelen.
Van
de MH17.
Die had hij verzameld.
Want dat werd ook gevraagd aan de bewoners, aan de locals. Van verzamelde spullen. Zorg dat die bij het gemeentehuis terecht kunnen komen. En op een gegeven moment worden die opgepikt. Want ja... Ik heb er nooit een PD gehad van 50 vierkante kilometer. Dan stap je dus uit die auto. Dan krijg je dus een helm op. Dan krijg je dus een scherp vest krijg je om. Ja, die weegde volgens mij 15 kilo of zo, dat ding. Dan kreeg ik die helm op mijn hoofd. Wat ik helemaal niet gewend ben. Want ik was een pet gewend. Ja, ik kan je vertellen, dat is verre van comfortabel.
Ja.
Dan loop je die plaat de licht op. Dan ga je daar op je knieën ga je zitten. En dan ga je graven. En daar doe je niks anders als met gereedschap, wat we zelf hadden gekocht in een bouwmarkt. Gewoon met van die harkies en die scheppies ga je op zoek naar menselijke resten. Op een gegeven moment wist ik wel hoe lang ongeveer 1 individu op 1 raster op 1 vak zou duren. En dan kon ik een berekening maken, want ik mocht er naartoe met 10 technisch regisseurs. Ik had 10 dagen en dan moesten we inpakken en wegwezen. Dus je moet dan ook wel binnen een veilige marge zitten. Wat ik toen wel al heel snel door had. Ja, ik kom hier mensen tekort.
Ja.
Dat ga ik niet redden.
Ja.
Ja, toen kreeg ik het idee van, weet je, op het moment dat mensen meegaan, hè, je hebt er ook 30 van Defensie, die kunnen ook best wel, want het is geen hoogwaardig technisch onderzoek, want het is graven in de grond op zoek naar menselijke resten. En natuurlijk moet je een beetje de archeoloog wezen om te kijken of iets menselijk of dierlijk is, hè, als we het hebben over botten. Maar ik had gezegd, we nemen alles mee. En laat ze in Nederland maar zeggen van dat het dierlijk is, prima. Maar wij gaan hier niet de archeologen uithangen.
Nee.
En ja, ik heb mensen in dubbelrollen gezet. Ik heb tolken gehad, die zat ook te graven. Ik heb een woordvoerder gehad, die zat ook te graven. Dat moest je wel doen, want met die 10 zou je het niet redden.
Nee. Ja, en je wilde natuurlijk niet naar huis Je wilde alles onderzocht hebben.
Alles. Ja. Maar dan ook alles. Ja. Ja, en daar zijn we later in het finale onderzoek, hebben we er ook al heel veel voordeel van gehad. Dat we zeg maar een beetje de medewerkers multifunctioneel hebben ingezet. En ik kan je vertellen, de gemiddelde leeftijd toen de tijd bij de forensische opsporing was best wel vrij hoog. Hè? Die hebben allemaal gewerkt als paarden. En we hebben meegemaakt de 4 jaargetijden daar in het open veld. Hè? We hebben sneeuw meegemaakt, we hebben regen meegemaakt, we hebben storm meegemaakt en we hebben zon meegemaakt. Dat was ongekend.
Hebben jullie heel veel kunnen veiligstellen daar?
Ik zal een voorschot nemen. We hebben in totaal 5200 menselijke resten als team veiliggesteld en verpakt en teruggegaan naar Nederland.
En dan in Nederland wordt gekeken
wat het is.
Wat het is.
Bij wie het hoort.
Wie het hoort.
En je hebt natuurlijk, kijk, als je een slachtoffer hebt wat compleet is en die identificeer je, dan heb je alles. Maar als je een gefragmenteerd slachtoffer hebt door deze ramp, dan moet je zorgen dat ieder stukje terechtkomt bij het individu die daarop geïdentificeerd is. Ja, dat is monnikenwerk geweest. Ik heb al later mensen van het NFI gesproken. Die zeiden ook van, ja, weet je, John, dit was zo nationaal, dit was zo groot. Wij hebben hier dingen gedaan die we normaal gesproken ook niet doen. Maar er is niet één stukje waar geen onderzoek aan verricht is, wat gebruikt is voor identificatie. Er is geen één stukje doorheen gegaan. Helemaal niets.
Jeetje. En dan sluiten jullie dat blok af, hè? En dan ga je naar je finale blok, zoals je dat benoemt. Wat is het finale blok geweest?
Het finale blok is dat ik, dat viel, ik heb altijd mazzel, dat viel in mijn vakantie.
Oké, maar dus je hebt geen mazzel, je bent altijd op vakantie.
Dus ja, dan lijkt het wel op, ja. Nee. Nou, het finale onderzoek, dat was 13 april tot en met 8 mei. Maar dan krijg je ook allerlei verwonde momentjes. Want er was afgesproken, er zouden 2 collega's uit Maleisië deelnemen aan het team.
Maar dat wilde ik nog vragen. Ik heb zelf ook een aantal operaties uitgevoerd in het buitenland. En dat heeft altijd een hele bijzondere... lading. Ja. Het is een andere entourage. Ja. En dan moet je gaan samenwerken met andere eenheden. Bij ons was dat wel, we spraken wel redelijk dezelfde taal. En zeker ook met de arrestatieteams die daar werkten, die afscherming deden. Maar jullie moesten dus ook werken met buitenlandse FO's, of?
Wij werkten strategisch-tactisch samen heel veel met Australië. Op technisch gebied deden we dat met collega's uit Maleisië. En de afspraak was dan, ik heb gezegd van, weet je, er met 10 naar voren kan. Laten we er dan 12 doen. Zetten we er 2 op de reservebank. Want je moet elke dag werken. En dan kan je ook nog iemand hier en daar een vrije dag geven. Nou, dat was dan prima. Want het werden 10 Nederlanders en 2 collega's uit Maleisië. Wat gebeurt er? In ene staan er 6 Maleisiërs staan er in Oekraïne. Dan krijg je 6 collega's erbij. Dan heb je er 16. En dan wordt er gezegd, ja, dan stuur je maar een paar naar huis. Maar Marcel, als jij deel laat maken van een team al weken, al maanden, en jij bent daar in de Oekraïne, en jij bent daar niet voor niks, en ik moet na 2 dagen dat jij daar bent, moet ik tegen jou zeggen, ja, ook by the way, sorry hoor, maar er zijn er 4 meer uit Maleisië gekomen, ik ga er even 2 terugsturen hier, hoor. Want dan heb ik er 14, nou ook er 4 op de reservebank. Ik denk, dat ga ik niet doen. Dus wij zijn er creatief mee omgegaan, met die 16. Eén werd er al heel snel opgelost omdat er een collega was in de Oekraïne die zijn vader werd ziek en die moest met spoed terug naar huis. Dus toen zaten we gelukkig op 15. Kreeg het voor elkaar met die separatisten en ik daar niet hoor, maar de collega van Defensie, dat we met z'n 12 van die kant op konden, met z'n 12 van de voren. Dan van die 3 die achterbleven moest er eentje structureel naar de douane, want er was continu ellende met de douane. De douane wilde namelijk alles openmaken wat wij verpakt hadden. Daarvan had ik gezegd, dat gaan we niet doen. Nou, daar heb ik ook hier en daar nog wel een robotje over moeten knokken. Dus al met al, met die 15 die daar waren, dat ging fantastisch. Want als jij zeg maar een jaartje 50 bent en je bent 12 dagen of 13 dagen daar geweest en je hebt 13 dagen achter elkaar gewerkt. Hè, want we hebben daar niet van maandag tot vrijdag. Hè, en dan zijn we het weekend vrij. Nee, elke dag werken. Dan moest ik opletten of iemand er wel of niet doorheen zat. Want Marcel, niemand zei tegen mij van, John, ik ben zo gesloopt, doe mij morgen een dagje niet.
Nee, je moest er zelf, jij moest erop letten. Ja, jij moest
ik,
op hem
ik,
letten.
Ik moest erop letten dat ik zei, tegen een collega zei van, en die nam ik dan apart. Zeg ik, luister, ik zie toch dat je er even doorheen zit. Pak jij morgen nou een rustdag in het hotel hier al. En dan ben je overmorgen ben je weer 100%. Hmm. Nou, en op die manier zijn we dus die kant op gegaan. In het derde blok had ik elke dag 10 mensen van de brandweer. En iedere keer uit een andere regio. Dus die 13 dagen lang, 's ochtends op de PD, een nieuw brandweerteam van 10 man die instrueren, die ook helpen. Dus op een gegeven moment waren we daar niet aan het onderzoek met 10 technisch regisseurs, wat als eerste het plan was. We waren met ruim 25 mensen waren we aan het werk. En dat moest ook wel. Want de grootste PD die was ongeveer 100 bij 100 meter. We moesten die grond afgraven tot wel op een diepte rond de 40, 50 centimeter. Ja, dat doe je niet met zo weinig mensen.
En moest dat dan ook in die 10 dagen?
Dat moest allemaal in die...
3 PD's?
Drie PD's.
Kijk, in die dagen dat jullie daar aan het werk waren of zijn, er komen er ook mensen langs. Functionarissen, de Veiligheidsraad, volgens mij uit Nederland.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om? Want jij hebt die tijd toch nodig dan?
Ik heb afgesproken waar een collega, Michiel Marchand, vooruit. En die was de woordvoerder. Fantastische kerel, Michiel. En ik had in het team gezegd, jongens, luister, alles wat betrekking heeft tot woordvoering, wij gaan met niemand een gesprek aan. Dus sturen we iedere keer, geven we dat stukje geven aan Michiel. En laat Michiel zijn ding doen. En dat geldt ook voor mij, hè, want ik heb ook elke rol vervuld daar. Hè. Ook ik heb gegraven, ook ik heb het vuil afgevoerd. Je bent een soort duizendpoot, hè, want je doet natuurlijk van alles. En Michiel pakt dat stuk naar voren, want bijna elke dag hadden we camerateams met straalzenders. Maar daar heb ik me voor afgesloten. Dat lag niet op mijn bordje.
Het werk ging wel gewoon door.
Het werk ging gewoon door.
Gewoon door. Ja, want die finale, hè, dat is dan de PD geweest waar het grootste brokstuk lag.
Ja.
Dan begint de tijd ook wel te dringen. Dus alles wat dan gebeurt, waardoor je de werkzaamheden moet stilleggen, dat heeft ook impact. Want is het wel eens te gevaarlijk geweest? Hebben jullie wel eens moeten vluchten van die PD? Want het is en blijft nog steeds oorlogsgebied natuurlijk ook.
Ik zal iets geks vertellen. Ik had elke dag contact met mijn vrouw. En ik zat dan in Donetsk. En op een gegeven moment heb ik mijn vrouw in de telefoon. En er wordt geschoten buiten. Ik herken dat. Maar mijn vrouw hoort dat ook in die telefoon. Die zegt, hey, wat is dat? Ik zeg, nou, ik denk een of andere gek met vuurwerk hier. Ja, zegt ze, je kan maar wat. Ik zeg, nee, maar kom op. Maar. Dus ik buig dat gesprek om naar heel iets anders. Ik ben klaar met dat gesprek. Ik loop naar het raam van mijn hotelkamer. Er is gewoon voor de deur iemand doodgeschoten. Hey, maar als er in Amsterdam een schietpartij is en er ligt een dode, dan is half Amsterdam weer rep en roer. Hè? Hey, maar Marcel, daar niet. Alles loopt gewoon door. Ik denk, wat is dit nou?
Ja.
Die gozer heeft daar een uur of 4 dood op die stoep gelegen bij het hotel. Daar kwam een platte bakauto. Die hebben ze bij de Pools en Engels beetgepakt. Die hebben ze zo afgevoerd op die... Ja, weet je, zo surrealistisch, jongetje. Ja, denk, jongens, kom op, nou, waar ben ik nou in verzeild geraakt?
Ja, het is anders. Zo anders.
Zo anders.
Zo anders.
Dus kun je nagaan hoe het nu is in de Oekraïne.
Ja.
Daar wil je niet eens bij nadenken.
Nee. Maar John, je werkt dan naar die laatste dag toe. En dan moet je uiteindelijk afscheid nemen van het PD, volgens mij. Want je moet toch op een gegeven moment besluit nemen. Van, weet je, het is klaar. Ook al weet je niet zeker of je alles
hebt.
Hoe ga je daar vanaf? Zeker in deze situatie. Hoe ga je van zo'n PD af?
We hebben gemeend te moeten zeggen van, als wij hier weggaan, dan willen we dat het gewoon weer het landschap is. Dus wij hebben niets achtergelaten. En toen kwam de collega van de Defensie, die kwam op het idee van, John, we laten dit allemaal omspitten. Door een boer met een trekker. We gaan gras zaaien. En dan in no time staat daar weer gras op. En dan op moment suprem, dan hebben we daar een kleine herdenking voor onszelf. Hè? Een minuutje pauze, wat we dus iedere keer deden, elke ochtend als je aankwam, hè, uit respect. Hè? Daar hebben we gehuild. Daar liepen de tranen over mijn wangen. Er heeft niemand gezegd, hey, zit je nou te janken? Dat is zo'n natuurlijk proces geweest, dat je vanuit verschillende disciplines bij elkaar gaat staan, dat je 1 minuut stilte doet. En dan moet je je voorstellen, dat landschap daar was gigantisch. Maar dan hoorde je ook niks. Dat deed mij denken aan de 5 mei herdenking in Amsterdam om 8 uur. Als Amsterdam 2 minuten stil was.
Mm-hmm. Waarom moest je huilen?
Ik had het afgesloten op dat moment. En er waren zoveel dingen gebeurd in die missie die mij emotioneel echt aangrepen. Kijk, als jij een koffer vindt bijvoorbeeld. Hè, en je gaat die koffer, die open je. Ja, dan zie je allerlei attributen. Maar je hebt zelf ook kinderen. En dan zie je daar speelgoedjes in, zie je erin liggen. En dan zie je in spelkaarten. En op de PD heb je een gesp van een veiligheidsriem. Je hebt een zuurstofmasker uit het toestel. Het is wel, iedere keer is het wel je proberen hard te maken. Want er komt een dag, er komt een moment. Ja, weet je, dan komt daar de ontlading. Nou, en ik had die ontlading op de laatste dag. We hebben toen bij een boomstronk hebben we allerlei poppies neergezet. Daar heeft iemand van ons team heeft een grote bos witte rozen gekocht. Die hebben we daar neergelegd. En op die manier zijn wij daar respectvol. Hebben we afscheid genomen van die plaatsdelict. Ja, en afscheid genomen van dat onderzoek op de plaatsdelict. En nogmaals, 3 PD's, ontzettend veel werk verricht. Zo mega trots dat ik de leiding aan heb mogen geven aan zulke mooie mensen. Dit was voor mij, ja jongens, ik weet niet hoe oud ik mag gaan worden, maar dit zal ik nooit vergeten. Nooit. Nee. Nooit.
Maar dat haal je ook aan, hè? Nooit vergeten. Want ja, dan ga je natuurlijk terug naar Nederland. En je geeft ook aan mij aan en in het gesprek aan dat PTSS, de klachten enorm zijn toegenomen na MH17.
Ja, dit was voor mij, en dat wist ik natuurlijk ook wel. Dit was voor mij de finale beuk. En thuis werd er ook tegen me gezegd. Moet je dat nou wel doen? Is dat nou wel slim? Laat dat aan anderen over. Ja, tuurlijk wel. Maar weet je, het was een beetje ons onderzoek. Het was een beetje ons team. En ja, dan weet je dat ondanks dat het slecht voor je is, ondanks dat je weet dat je het eigenlijk beter niet kan doen, doe je het wel, want je doet het voor die nabestaanden.
Ja.
En daar heb ik me altijd al heel hard voor gemaakt in dat soort zaken. Ik zou een ander gek dingetje vertellen. In die periode kreeg ik last van mijn prostaat. Ik had wat prostaatonderzoeken gehad. Ik overleg met mijn huisarts dat ik weer naar de Oekraïne ging. Mijn huisarts zegt, nou dat lijkt me gezien jouw fysieke toestand op dit moment niet handig. Ik zeg, want ik kreeg af en toe een urineretentie. Dus mijn blaas liep vol en ik kon daar niet meer plassen. Dat was een vervelende periode, buiten de PT6 nog. Maar ik was gewoon, voor mij stond het vast, ik ging die kant op. Dus ik zeg, nou dan vind ik het wel fijn dan, dat ik dan niet met een volle blaas urine in Oekraïne naar een ziekenhuis moet. En dan wil ik mezelf katheteriseren. Leer me dat dan. Nou ja, die huisarts die ging helemaal uit zijn dak natuurlijk. Die zei, ben jij nou wel goed bij je hoofd of zo?
Ja, ja.
Dus heb het doorgestuurd naar de uroloog. Een verpleegkundige van urologie heeft me dat geleerd. En wat gebeurt er? Ik geloof dat ik een week op die PD sta daar al. En kijk, als je maar betijds gaat plassen en je leeg je blaas, is er niks aan de hand. Maar wat gebeurt er? John krijgt een urineretentie. Midden in het veld daar al. John loopt er niet mee te koop. Maar John had in zijn rugzak hier natuurlijk zo'n katheter zitten. Dus ik loop op een gegeven moment zeg maar een beetje penagens weg het weiland in. En dan komt de vrouw, hey John, waar ga je naartoe? Ja jongens, het zit me niet lekker. Ik wil toch dat stuk daar nog even bekijken. Ja, en daar sta ik mezelf in een veld. Sta ik me dat te katheteriseren om urine kwijt te raken. Dit is zoiets bijzonders geweest, echt. Achteraf denk ik wel eens, ja, ik ben niet goed in mijn hoofd.
Nee, hebben ze dat ook gecheckt? Ik bedoel, heb je... Je zegt, ik ben niet goed in mijn hoofd. Ja, maar wat ik bedoel... Nee, maar ik bedoel, wij.
Ja.
Ik heb operaties uitgevoerd en wij moesten ieder jaar, kregen wij, naar de psycholoog. En dan werden wij gekeken, hoe zit je erbij? Hebben jullie begeleiding gekregen?
Nee. Ja, daar was ik een meester in. Ik wist heus wel, ik was kwetsbaar.
Ja.
Dan moet ik niet bij terechtkomen. Dus ik zette me 300% in voor mijn teamleden. Dan met een goede debriefing. De nodige geestelijke bijstand en noem maar op. Maar zodra het naar mij toe ging. Ja, Marcel, ik leek wel een verslaafde. Ik was daar een meester in om dat gesprek om te zetten. En de aandacht op de ander te zetten, weet je. Ik had me geen problemen mee. Maar tuurlijk, wat ik had was beroerd. Maar goed, ik ben er nog dus.
Je bent er zeker nog. Wat maakt er nou de meeste indruk rondom dit onderzoek?
Dat je af en toe menselijke resten aantrof waar je een beeld bij had. We hebben 5200 menselijke resten veiliggesteld. Die menselijke resten die werden 's avonds herverpakt in het hotel in de kelder. Daar was ik de enige van met een sleutel. Maar er zitten natuurlijk ook hele vervelende dingen bij. Als je dan een schoen hebt waar nog een voet in zit. Ja, kan ik je vertellen, daar word je niet vrolijk van.
Nee.
En die momenten, te meer omdat ik al natuurlijk een beetje onderweg was. Ja, die momenten zorgen ervoor dat je jezelf zo hard moet gaan maken. Kijk, PTSS is bij ieder mens verschillend.
Komt het dan omdat je het dan ziet?
Het komt zoveel dichtbij.
Visualiseren, ja. dat je, ja?
Ja, het komt heel dichtbij. En continu, En misschien heb ik daar wel heel veel voor mezelf aan gehad. Continu met je medewerkers bezig zijn en niet met jezelf, hè. En misschien was dat wel goed ook, dus dan kon ik minder aan mezelf denken. Maar continu met je medewerkers
mee. Bedoel je mee de emoties die jij ervaart? Juist. Denk je, nou, mijn collega's ervaren dat ook, ik moet er voor ze zijn.
Juist, en als ik het dan zag, dan ging ik een gesprekje aan met een collega. Ik deed het nooit klassikaal, want als je dat klassikaal gaat doen, heb niemand last. Nee. Ik deed het altijd gesprekjes één op één. Dan ging ik met iemand een kopje koffie drinken in een ander gedeelte van het hotel. Omdat ik dacht, van daar kan ik hem daarmee ondersteunen. Nou, dat is ook wel gebleken, want dat is twee keer is zo'n gesprek heel emotioneel geëindigd. En dat eindigde emotioneel in dat stukje van het hotel. En daar bleef het ook, en dat namen we niet mee naar de groep. Want ja, hoe je het wint of hoe je het keert, dat zit gewoon in dat blauwe DNA. Wij willen niet zielig gevonden worden.
Nee. Heeft er wel eens iemand aan jou gevraagd hoe het met je was? Ging, ja,
toen te laat was.
Niet daar?
Nee, daar niet. En nogmaals, ik was een meester in om de aandacht af te leiden.
Ja, ja.
En zodra dat het dicht bij mij kwam, dan...
Ja, ging die muren.
Maar daarna, kijk, 2015 hebben we het finale onderzoek gehad. En in 2016 heb ik een open hartoperatie gehad. Toen kwam alle PTSS aan alle kanten eruit. Ja, en ik heb van 2016 tot 2018 heb ik de onderkant van het bestaan gezien. Mm. De onderkant van het bestaan. En zo'n hartoperatie is best wel vervelend, open hartoperatie. Maar daar ga je niet aan onderdoor. Maar aan PTSS ga je onderdoor.
Ja, een sluipschutter.
Ja, PTSS heeft er ook voor gezorgd dat ik met een mooi woord met medisch pensioen ben gegaan.
We hebben het over Alfa aan de Rijn gehad. We hebben het over... Nou, we hebben het nu over MH17. Er zijn nog wel wat zaken voorbij gekomen wat je allemaal hebt gezien. Je hebt aantallen van stoffelijke overschotten genoemd. En dan moet je je carrière beëindigen en dan moet je dat om een medische reden doen. Hoe is dat dan?
Afschuwelijk. Dat hele proces is afschuwelijk geweest. Ik heb een... Je krijgt een open hartoperatie. Dan ben je ziek, dan kom je bij de bedrijfsarts. En wat je dan gaat krijgen is dat de bedrijfsarts op een gegeven moment denkt... ja, die gozer heeft een open hartoperatie gehad. Er hebben er honderdduizenden gehad in Nederland. We gaan reïntegreren. Maar die bedrijfsarts die zat alleen maar op zenden, niet op ontvangen. Dus die had het erover dat ik zou 3 dagen in de week 2 uur gaan reïntegreren op mijn werkplek. Maar ik geef aan dat ik op dit moment in een proces zit van PTSS... Maar weet je, maar die luisterde niet eens naar me, man. Die bleef maar doorgaan over reïntegreren. Nou, toen was het op een dag dat ik niet mijn beste dag had. Ik behoorlijk agressief was en vervelend werd. En toen dacht ik, keer ik dat bureau nou gewoon om van je. Wat gebeurt hier nou allemaal? Nou ja, dat heb ik dan gelukkig niet gedaan. Ik ben daar weggelopen. Ik heb de grootste ruzie met de bedrijfsarts gehad. En dan merk je het belang... Kijk, als je PTSS hebt bij je werkgever, mag je 2 jaar in de ziektewet lopen. Normaal gesproken 1 jaar, dan word je gekeurd en dan krijg je een UWV-project. Ja, dit was voor mij zo ondankbaar. Ik vond het zo onrechtvaardig. Daar had ik zoveel moeite mee. Bij 62,5 had ik me al voorgenomen, wilde ik eruit stappen. Wilde ik de fut in, vervroegde uitreding. Ja, daar kwam ik niet aan toe door mijn fysieke en mentale gesteldheid. Ja, dan is het een hard gelach, want ik weet niet of je daar erg in hebt, hoor. Maar als jij weggaat met de baas en je gaat gewoon met pensioen, dan heb je een receptie. En als je een hufter bent geweest, dan staan er 10 mensen daar op je receptie. Die geven je een ander fles wijn en denken, nou, opzouten. Maar ik heb al recepties meegemaakt van mensen waar ik heel nauw mee heb samengewerkt. Dan stond je 1,5 uur op de gang voordat je binnen was. Ja. Er waren 100 mensen.
Ja.
Nou, wat John kreeg aangeboden, is dat hij in een kroeg in de Jordaan met 10 mensen een happy mocht gaan eten. En dat was hem.
Ja.
Hey, succes, ouwe reus. Ja, weet je. Ja, nee, dat heeft pijn gedaan.
Ja, maar dat begrijp ik. Maar dat is ook, denk ik, het onbegrip wat je allemaal in je rugzak hebt zitten. Wat je hebt gezien, wat je hebt meegemaakt. De emoties, de ervaringen die jij ook mee naar huis hebt genomen. De problemen, de last die je er zelf van hebt gehad. Wat de mensen ook niet weten.
Ja.
En wat ze ook eigenlijk allemaal zomaar aan de kant gooien.
Ja, maar
ik kan dat wel begrijpen.
60.000 werknemers en het wordt gedaan volgens de afspraken die gelden. Dus het is wat het is, snap je?
Ja, het is wat het is. Maar hoe jij dat hebt ervaren... Ja, en de emoties die bij jou zijn binnengekomen... die zijn voor sommigen niet te snappen. En ik praat het niet goed, maar daar gaan ze aan voorbij.
Ja, ja.
En dat doen ze in deze natuurlijk helemaal. Als ik dat even zo mag zeggen. Kijk, ik begrijp de waardering uiteindelijk... had het goed geweest met 1 schouderklop. En John, bedankt voor alles wat je hebt gedaan. Ik denk dat dat al genoeg was geweest in principe.
Meer dan genoeg.
Is het onderzoek afgerond? Als ik dat. Want ik hoor nog steeds van er zijn twee slachtoffers. En dat is eigenlijk ook nog wel open. Wordt daar nog onderzoek naar gedaan?
Ik heb alle hoop gevestigd. Hè, als je gaat kijken naar de technieken van de laatste 10 jaar. Met betrekking tot DNA. Mm-hmm. Dus daar waar we vroeger geen profiel uit konden halen. En nu wel. Heb ik de hoop dat het ook zometeen nog kan. Dat wat je 9 jaar geleden gedaan hebt aan DNA-onderzoek. En ik weet zeker van de collega's bij het NIV. Die zaak ligt niet op de plank. Zodra er maar wat is. Mm-hmm. Gaan die heus nog wel verder kijken. Om te kijken of je ooit bij die twee nog gaat komen. Dat je die nog kan identificeren. Kijk, mijn hypothese is dat die twee hebben in het middenstuk gezeten. Die zijn compleet verkoold. Want dat is de grootste brand is daar geweest. Ik kan me niet voorstellen dat die onderweg ergens uitgezeild zijn en terechtgekomen zijn. Of dat kan ik me niet voorstellen. En dan is maar te hopen dat het NIV, dat de ontwikkeling zo doorontwikkeld is, dat daar misschien nog een mogelijkheid toe staat. Maar voor mezelf blijft het altijd open. Het blijft altijd een open eindje.
Het zal niet alleen jouw wens zijn, denk ik. Ik denk dat er meer.
Half Nederland.
Dat denk ik wel, ja.
Half Nederland.
Ja. Dus mocht daar een techniek zijn, of zou de mogelijkheid daar zijn om dat te kunnen onderzoeken en om die waarheid, of om dat ook nog eens te kunnen doen.
Ja, dat zou de kerst op de taart wezen.
Ja.
Ja.
Ik vind het heel knap hoe je erover praat. Weet je voelt ook wel, ik voel nog steeds ook wel de emotie bij je, John, als je het erover hebt, als ik je zie kijken. Maar hoe gaat het nu met je dan? Weet je, je vertelt het alsof je er staat, hè? Dus snap je wat ik bedoel? Ja. Je staat daar gewoon nog.
Ja. Maar als je erover vertelt, ben je ook weer terug. En zie je ook die beelden. Ik ben 4 maanden geleden voor het eerst op het herdenkingsmonument geweest. De MH17. Daar heb ik al die tijd wilde en ik had ik de behoefte om daar naartoe te gaan. Maar ik dorst niet. Ik dorst niet, ik dorst niet, ik dorst niet. 4 maanden terug was ik ook een periode in Nederland. Toen dacht ik, weet je, ik ga het monument bekijken. Dus ik rijd daar naartoe. Ik zet mijn autootje op parkeerterrein. En ik loop er naartoe. Dus een gigantisch groot terrein is dat. Maar toen merkte ik al aan mezelf dat ik wat stiller werd. Want ik liep toevallig op een bomenrij. Al die bomen die vertegenwoordigen een slachtoffer. En bij sommigen zitten dan wat fotootjes erop. En toen kwam ik die kant oplopen. En toen liep ik 2 bemanningsleden. Dat klinkt gek wat ik nu ga zeggen. Maar die liep ik tegen het lijf. Dus er waren 2 bomen met 2 fotootjes. En van die piloot hadden wij ook stukken veilig gesteld. Vanuit de papieren, vanuit de cockpit. Dus ik herkende die naam ook. Ja, toen was ik nog meer terug. Toen ben ik even op een bankje gaan zitten daar al. Krijg het nou ook even lastig, geloof ik. Heb ik even gezeten. Mezelf geprobeerd te herpakken. Dat doe ik altijd met mijn ademhalingsoefeningen. En ik ben er 3 kwartier geweest. En daarna, op dat kleine inzinkje hierna, ja, daar voel ik me hartstikke goed. En ben ik heel blij dat ik dat na 9 jaar gedaan heb. En dat zat al jaren in mijn hoofd. Voor mij was dat nou net het laatste stukje wat ik nodig had om het af te ronden.
Ben je daar in je eentje heen gegaan?
Ja. Ja.
Waarom?
Nou, omdat ik vind het lastig om mijn emoties te tonen aan een ander. Want dan is er een ander bij die me lief heeft. Ik zou mijn vrouw nooit meenemen daar naartoe. Want mijn vrouw die was er al de afgelopen 20 jaar helemaal niet mee eens dat ik dat werk deed. Die heb al veel eerder gezegd, joh, stop er nou mee met die komedie en ga lekker wat anders doen. Dus dat heb ik in mezelf heb ik dat verwerkt. En dan later heb ik wel het gevoel gehad van dat ik heel blij ben dat ik dat gedaan heb. Want dan heb ik het voor mezelf heb ik het afgerond.
Ja, ja. Knap hoor. Respect, John. Respect. Echt. Echt. Dit was de laatste aflevering van True Crime Pros.
True Crime Pros is gemaakt door Marcel van der Ven en mijzelf, Sean Pell. In samenwerking met VBK Audiolab, Ambo Antos Uitgeverij en Audiohuis. Regie, opname en montage door Lieve Zonder. Research en studiocoördinatie Natasja Blauw. Eindredactie en voice-over Rachel van der Pol. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Mixage en mastering door Rick Uilenbroek. Als je dit een interessante aflevering vond, laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.